I have a dream. Dat was een uitspraak van Martin Luther King. Het is nu ondertussen jaren geleden dat hij hier op aarde rondliep en zijn droom verkondigde. Wat als er geen verschil meer is tussen blank, zwart, man, vrouw, maar dat we gewoon met elkaar een eenheid zijn. Dat de discriminatie stopt. Welk gevolg zou het hebben voor de wereld als we niet meer discrimineren? En misschien denk je, volgens mij discrimineer ik niet. Ik ben geen racist, kom wel goed. Maar dan wil ik je uitdagen om toch eens te luisteren en te gaan nadenken, te gaan reflecteren van hoe zit het met jouw gedachten? Hoe zit het met jouw uitspraken, je humor, je overtuigingen? En waarin kun je nog groeien als het gaat om eenheid? We lezen in de Bijbel dat zowel Jezus als Paulus heel vernieuwend zijn in hun denken en in hun theologie als het gaat over hetzelfde zijn. Paulus maakt het heel concreet in hem. In Christus is dan geen Jood, Griek, slaafvrij, man, vrouw. Hij trekt alles gelijk. En ook zie je Jezus in zijn ministry constant mensen aan het nadenken zetten over gelijkheid en verdeeldheid. Het is een tijd waarin het patriarchisch is, dus de mannen hebben het voor het zeggen. En hij neemt vrouwen als leerlingen aan. Hij bepaalde uitspraken over zijn Messias zijn, het opstaan uit de dood. Het zijn de vrouwen die het eerst zien, het eerst horen. En daarmee doet hij heel veel recht en trekt hij het weer gelijk. Er zijn ook een aantal momenten in de Bijbel dat je ziet dat het voor de Joden ook echt serieus lastig was om dat te pakken te krijgen. Daarin zijn voorbeelden, bijvoorbeeld met de Samaritanen zijn er een aantal verhalen. Je krijgt op een gegeven moment in Handelingen dat Petrus een visioen krijgt over dieren en dat hij naar Cornelius mag. Waar normaal gesproken de Joden zeiden, ja, je mag daar echt niet naar binnen en dat eten en dat is niet rein, je moet je aan de wet houden. Maar Jezus heeft het oude verbond teniet gedaan. Dat is volbracht, dat is niet meer geldig. Dan kan het best wel zijn dat er wat wijsheden in het Oude Testament staan dat je zegt, die wil ik wel blijven uitvoeren. Maar in het nieuwe verbond is Jezus degene die bepalend is voor wat en hoe we leven en hoe we denken, wat we doen. En is de liefde daarin het uitgangspunt en niet de wet. En als de liefde je uitgangspunt is en je hebt een geweten, je hebt empathie, dan is heel veel wet ook niet meer nodig, want je hebt elkaar lief. En vanuit daar dien je elkaar en dan krijg je een hele andere dynamiek in het leven dan dat je juridisch dingen wel of niet mag. Naast Handelingen 10 heb je ook de verhalen in de evangelie waarin de 72 worden uitgezonden. Je hebt eerst de 12 die Jezus uitzendt en dan daarna de 70 of 72. En wat bijzonder is aan die groep is dat het mannen en vrouwen zijn. Ze gaan met z'n tweeën en Jezus zegt, ik stuur jullie erop uit als schapen onder de wolven. Neem niks mee. Kijk wie je open doet en wie je welkom heet. Ze is geen welkom, ga door. Maar als ze je welkom heet, blijf daar dan ook. En dat lijkt een soort van oké. Maar op het moment dat je dus als Jood bij een niet-Jood welkom geheten wordt, dat betekent ook dat je niet kosher eten krijgt, bijvoorbeeld. En Jezus is daarmee eigenlijk de mensen, de 70, aan het trainen om dus verder te kijken dan hun eigen cultuur en hun wetten. En dat het gaat om het koninkrijk, om het goede nieuws, om relatie, om het nieuwe verbond, om heling, genezing, bevrijding. Maar ik denk dat misschien de kans groot is dat ook voor jou dit voor het eerst is dat je denkt, zo heb ik het nooit bekeken. Wacht even, dit was best wel een ding. Het was echt trainen van laat die verschillen los. Laat die wetten los. En leer te zien dat je gelijk bent. Dat er geen verschil meer is tussen Jood en Griek. Dat is best wel lastig als jouw dogma te maken heeft met, maar anders ben ik niet meer rein. Dat heeft heel veel consequenties. Dus Jezus is hier niet alleen het praktische en relationele aan het trainen, maar ook het patroon, het dogma aan het afbreken en doorbreken. En misschien dat je denkt, dat was voor hun toen, voor ons is dat nu niet meer zo'n punt. Maar dan wil ik je uitdagen om jouw dogma's te gaan onderzoeken. Want er zijn best wel, en daar zijn we ook bij Jacob wat actiever mee, wat dogma's die echt maken dat mensen vastzitten in angst. Dat heel veel mensen, als je praat over het karakter van God, wat als God echt goed is, de meesten geloven het gewoon niet, want er moet toch oordeel zijn, er is toch een hel. En op het moment dat jij je dogma loslaat en het evangelie anders gaat bekijken, ja, dan is het, straks ben je de sjaak, want dan je hebt geleerd dat je dat valse leer kan zijn, dus dan ga je naar de hel. Dat heeft dus alles te maken met, leef je nog in het juridische verbond, in het oude verbond, en ben je daardoor, heb je een sluier, zoals Paulus dat schrijft, of heb je ten volle dat je het nieuwe verbond kan omarmen en dan ook gaat ontdekken, al struikelend, maar gaat ontdekken, wat houdt het nou allemaal in? En wat betekent dat voor mijn leven? Wat betekent dat voor deze wereld? Ik had bijvoorbeeld een gesprek met een vrouw, momenteel is ook veel mensen bezig met eindtijd. Nou, ik was met haar aan het nadenken daarover, van goh, hoe denk je erover, hoe denk ik erover? Heel veel christenen momenteel zeggen, het wordt alleen maar slechter. En ik zei, maar stel nou dat de wereldleiders Jezus leren kennen. Krijg je dan niet een totaal andere wereld? En toen was ze even stil. Maar dat is denk ik het verschil van blijven we vechten tegen mensen? Of weten we gewoon dat Satan gewoon bepaalde patronen heeft, die zich herhalen, dat is niet nieuw, dat zie je nu ook weer. En doordat we als christenen zo ticket to heaven hebben, dat we daarin gewoon niet zien wat we allemaal kunnen doen. Maar ook dat we een geschiedenis hebben en ook dwars door ons christelijk denken heen heel veel discrimineren. En ik denk dat dat zo'n belangrijke is, hè, dat wel over eenheid wordt nagedacht. En ik zie kerken daar echt helemaal thema's van maken. Eenheid, eenheid. En ondertussen mogen vrouwen de helft niet van wat de mannen mogen. In de kern, in de statuten wordt gediscrimineerd. In de praktijk, elke zondag wordt gediscrimineerd. Hoe wil je dan eenheid bereiken? Dat kan niet. Want je bent in je kern aan discrimineren. En daar staat Jezus niet centraal. En dan kan je denken, ja, maar dat is een heel ander thema. Nou, gelukkig hebben we daar ook een uitwerking over de plek van de vrouw. Maar daar gaat het heel vaak mis. En dat mannen alleen heersen, dat was het enige wat voor de zondeval niet goed was. Heel vaak hebben we geleerd, pas met de zondeval waren de dingen die goed, daarvoor was alles perfect, maar dat is niet zo. Voor de zondeval was Adam alleen en dat was niet goed. En de vrouw werd als hulp geschapen voor de man. En samen was het pas goed. En dan is het niet een hulpje, een sloofje, een slaafje, minder waardig, maar dat is dezelfde benaming als bijvoorbeeld in de psalmen wordt geschreven over dat mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Dus hetzelfde woord. En daarmee wil ik niet de man of de vrouw boven de man zetten, maar wel dat we echt met z'n allen gewoon eens moeten stoppen met onderling discrimineren. Dat er verschillen zijn tussen geslachten, tussen karakters, graag. Want God is een creatieve God en die heeft dingen gewoon tamelijk briljant bedacht. Ja, om dat te ontdekken en uit te pluizen, superleuk en heel waardevol. Daarin ben je gewoon ook een eenheid en een beter team. Want als we allemaal hetzelfde zijn, krijg je ja, een soort fabriekseenheid. Dat hoeft niet. Dat heeft God niet. Dat is niet zijn doel geweest. Juist die diversiteit is zo mooi van culturen en kleuren en geuren en smaken en klanken. Dus eenheid bereiken in een kerk waar gediscrimineerd wordt, gaat hem niet worden. Omdat je in de kern al de keuze maakt om te discrimineren. En wat je ook veel ziet in de praktijk, en ik denk dat dat ergens ook niet heel raar is, is dat je vaak witte kerken hebt en soms gemengd en zwarte kerken. Dan zeg ik het even heel gechargeerd. Maar ik denk dat het ook logisch is, want mensen gaan op smaak. Dit ken ik, dit vind ik prettig. Maar het is vaak ik. En ook ik heb vaak tijd nodig als ik nieuwe muziek hoor. Dan moet ik me dat echt even toelaten en wennen. En misschien is het uiteindelijk niet mijn smaak. Maar kan ik wel genieten van hoe mensen Jezus aanbidden of prijzen of dansen. En is het ook een uitwisseling van culturen en is het heel verrijkend. En het is ergens jammer dat we gewoon ook geleerd hebben van ja, maar zo is het. En dat ons hoofd gewoon niet flexibel genoeg is. En daarin zouden denk ik iets meer mogen trainen. Dus dat is niet zozeer discriminatie als wel van wat ben je gewend en ben je gewend om ook buiten je eigen kaders te kijken. En dat de vorm en de muziek en de kleur en de geur niet per se onchristelijk zijn of valse leer. Maar dat er gewoon differentiatie kan en mag zijn. Als het gaat om discriminatie, dan is het denk ik belangrijk dat we kijken van hey, waarin denken we anders over anderen? En op het moment dat we daar bewust van worden, je denkt, hey, wat voor gedachten heb ik bij een vrouwelijke spreekster? Wat voor gedachten heb ik bij een zwarte spreker? Wat voor gedachten heb ik bij een zwarte kerk? Wat voor gedachten heb ik bij mijn gekleurde buurman of buurvrouw? En ook als, ik ben blank, dus even, je hoort alleen mijn stem. En waarschijnlijk kan je ook aan mijn stem al het een en ander horen qua achtergrond. Maar ik denk dat het belangrijk is dat ik dat even noem. Omdat ik wel als vrouw de discriminatie ken, maar niet als kleurling. Terwijl ik het wel hoor van vrienden. Maar ook wel eens hoor dat mensen ervan uitgaan dat, wij wonen in een redelijk blanke omgeving, dat we discrimineren als blanken en dat we iets tegen de zwarte hebben. Dan denk ik, ja lieve schat, nee hoor, gelukkig niet. Ik ben opgegroeid in een wijkje waar we alle kleuren hadden en op mijn ouders werk ook. Ik ben als klein kind daarmee opgegroeid, dus dat was zo normaal. En als ik aan, dan moet ik heel bewust gaan nadenken van, oh ja wacht, maar dat waren de Surinaamse zusters. Maar dat waren een soort van tantes en ik vond dat heel fijn. Dus dat heeft ook weer te maken, ben je ermee opgegroeid? Is het soort normaal, alle verschillende kleuren en geuren of niet? En dan vraagt het dus ook weer training en flexibiliteit. Maar daar weet ik ook van dat er dus wel echt gediscrimineerd worden. Dat mensen met een kleur in Nederland eerder worden aangehouden dan een blanke. Dat ze eerder worden verdacht dan een blanke. Dat er eerder mensen zich afvragen van, goh, waar betaal jij dat huis van? Nou, en dat zijn allemaal vragen. Ik denk, maar eerlijk, denk je dat ook bij een blanke? Nou, vaak niet. En nu kan het zijn dat er wordt gereageerd, ja, maar er zijn toch ook, is toch ook meer gedoe met, weet je, in alle culturen, alle groepen heb je groepen mensen die behoorlijk gewond zijn en gedrag vertonen dat je denkt, dit moet dus niet. Soms gewoon het oprecht ook niet weten. He, dus dat daar een heel stuk opvoeding nog bij hoort te komen. Zeker als mensen nieuw komen in onze cultuur. Dus ik ben absoluut voor opvoeding. Laat dat duidelijk zijn. Maar ik denk dat het zit in, bijvoorbeeld als het gaat om humor. Dat was wel iets waar wij echt en nog steeds op proberen te letten. Want ik ben opgegroeid met grappen over Turken, Belgen, Marokkanen. En dat moest allemaal maar kunnen. Op theologieopleiding werden gewoon lelijke grappen over vrouwen gemaakt. En dat we op een gegeven moment dachten, hé, dit is eigenlijk heel raar. Want dat is ook discriminatie, maar we lachen erom. En het ellendige is ook dat vaak als er mensen lachen, dat je automatisch meelacht. Omdat dat ook iets doet met je spiegelneuronen en op je lachzenuwen kan, of je lachspieren kan werken. Dus ook dat is niet gekkig, maar zodra je er bewust van wordt, dan kan je het stoppen. En dat je zegt van, hé, maar deze grap is eigenlijk helemaal niet leuk of dit kan eigenlijk niet. En dat we erop gaan letten van, hé, de grappen die we maken, gaat dan ten koste van iemand? Ja, dan moeten we ermee stoppen. En dan worden we niet saaie, suffe christenen van, maar dan worden we bewuste, mooie mensen van. En er wordt hier genoeg gelachen. Dat komt wel goed. Dus er is gelukkig nog heel veel humor. Ook zonder dat dat ten koste van iemand gaat. Maar dat is denk ik heel belangrijk om, om echt bewust te gaan nadenken. Van hoe denk ik? Wat gebeurt er? Wat voor dogma hebben we? En laten we eerlijk zijn. Het zijn gewoon christenen geweest die ook zwarte mensen hebben tot slaaf gemaakt. Gedood, gediscrimineerd. Ja, en vanuit de Bijbel lopen zwaaien met teksten van zie je. Want, maar lieve mensen, dat kan niet meer. Ja, er was nog slavernij in het Nieuw Testament. Maar als je kijkt naar wat Jezus predikt, wat Paulus predikte, de andere, Johannes, Jacobus. Hè, dat Jezus zei, de Heilige Geest gaat jullie meer leren en herhaalt het. En weet je, die groep die met hem optrok had ook jaren nodig om te beseffen van wat leert hij nou ons allemaal? En zelfs daarna nog had dus Petrus ook dat visioen nog nodig. En dat zat er zo in, die dogma's van de wet en gewoon generaties lang nadenken, of niet nagedacht, maar gewoon de Samaritanen waren gewoon minderwaardig, punt. Weet je wel? En als dat er ook in Nederland, hè, hoe kijken we naar elkaar? Wat is jouw achtergrond? Waar werk je? Waar kom je vandaan? Uit welke buurt kom je? Het maakt gewoon uit waar je wieg heeft gestaan. En daar heb je nul invloed op. En toch verheffen we ons omdat onze wieg op een bepaalde plek heeft gestaan. Maar ook verlagen we onszelf omdat onze wieg op een plek heeft gestaan. Dus ik weet natuurlijk niet waar jij je wieg had. Maar onderzoek het. Want het is ook belangrijk dat je zelf niet lager plaatst dan nodig. En het spijt me als je lager bent gezet. Als je bent gediscrimineerd. Dat had gewoon niet mogen gebeuren. Dat is gewoon niet de bedoeling. Zeker niet in Gods Koninkrijk. Zeker niet in kerken. Ik weet dat het gebeurt. Maar het is niet de bedoeling. En ik denk, als je bewust wordt en zelfonderzoek gaat doen, dat het soms ook best wel confronterend kan zijn. Dat je denkt, oh, ik heb daar echt misgezeten. Of ik heb daar echt mensen beschadigd of mezelf beschadigd. Weet dan dat die genade van God zo groot is. Die is zo goed. En weet je, in het koninkrijk is het niet zo dat je een fout maakt en dat je eruit ligt. Hè? Anders hadden heel veel discipelen eruit gelegen. Maar dat was niet zo. Ze zijn aan het leren. Weet je, je wordt geconfronteerd soms met dingen. Maak keuzes, herpak je en ga oefenen met je nieuwe ingeslagen weg. En volg Jezus. En dat is het allerbelangrijkste. Weet je, misschien dat je vrienden in het begin denken, nou, wat doe jij nou ineens een keer stom? En hey, ik krijg ook wel eens opmerken van, nou, jij bent ook humorloos. Of wij hebben andere humor. En zeker van christenen. Dan denk ik, ja, dan hoop ik toch dat dit ergens een zaadje plant. Want jij mag best andere humor hebben. Maar ik hoop dat je Jezus volgt. En die maakt geen grappen ten koste van anderen. Die neemt het voor mensen op. En dat maakt ook dat, hè, wie staat nou centraal in je leven? Nou, ik hoop Jezus. Ja, en daarmee dus dat je ook de moed ontvangt om te kijken van, hey, hoe denk ik? Denken we in de kerk? Wat voor grappen worden er gemaakt vooraan in de kerk? Ik verbaas me erover hoe vaak er grappen worden gemaakt ten koste van de preker zelf. Of van een bepaalde doelgroep, hoe er in bepaalde hokjes en vakjes wordt gedacht over mannen, vrouwen, over kinderen, volwassenen. Ja, we moeten er echt op letten. En ook zelfspot. Waarom zou je jezelf naar beneden halen? Waarom? Ik weet ook dat er in veel christelijke kringen gedacht wordt, ja, maar je moet jezelf ook niet verhogen en je kan beter een beetje nederig over jezelf zijn. Wees gewoon neutraal dan, weet je wel? Of gewoon eerlijk. Misschien neutraal hou ik niet eens van, want wat is neutraal? Dat is een soort van niks. Maar je mag gewoon zijn, je bent Gods kind. Je mag gaan staan en schitteren, staat er in de Bijbel. En je hoeft niet jezelf te verhogen en op een voetstuk te zetten. En ik denk dat dat ook nog een onderwerp is waar we over door zouden kunnen gaan. Want dat je kan jezelf op een voetstuk zetten of je zet een spreker op de voetstuk. Het is al vaak van, als je dan te gast bent ergens en je bent een spreker, voorganger of dominee. Ja, dan gaat de dominee bidden. Dat wordt dan verwacht. Ja, waarom? Bidt hij beter dan? Is zijn gebed meer waard? Nee, tuurlijk niet. We moeten met elkaar echt kijken van hoe kunnen we elke taal, alle mensen, alle natieën, elke stam, elk volk uit Openbaringen 5. Dat we gaan straks met elkaar leven. Voor altijd. Waarom straks en niet nu al? De uitspraak living the already in the not yet. We kunnen ook kijken hoe ver we komen nu. En wat ik al eerder noemde, de christenen die allemaal zoiets hebben, een soort doemdenken van alles gaat stuk en het is de eindtijd. Dat weten we niet. Sterker nog, we zijn geroepen om goed nieuws te brengen. Jullie brengen geen goed nieuws. Goed nieuws is een God die hemel en aarde herstelt. Die hemel en aarde weer bij elkaar brengt. Goed nieuws is dat we nieuws hebben voor de wereld. Dat er nog een derde optie is dan de gepolariseerde opties die we momenteel zien in de wereld en ook in Nederland. Er is nog een derde optie. Er is nog een optie van God. En die optie is heb lief? Heb je zelf lief? Heb je naasten lief? Heb God lief? Heb je vijanden lief? En je vijanden lief hebben gaat echt heel ver. Dat is je leven geven voor vijanden. Zou je dat doen? Zou jij je leven geven voor je buurman of buurvrouw? Zou jij je leven geven voor degene in de kerk? Zou jij je leven geven voor die zwerver? Zou jij je leven geven voor de leider van je land? Ben je bereid je leven te geven? Letterlijk en figuurlijk. Want dat is de houding van Jezus. Dat is hem. Kijk, en wat ik noemde, opvoeden en begrenzen, ja. Maar wraak, geweld, dat is gewoon echt niet de bedoeling. En wraak en geweld goedkeuren is ook niet de bedoeling. Want daarmee blijft de geschiedenis zich herhalen. Want je blijft altijd wrekers houden. En altijd, geweld heeft nog nooit iets opgelost. Geweld lokt alleen maar meer geweld uit. En het is echt tijd om wakker te worden. En van wie is jouw land? Wij zijn geadopteerd als zonen en dochters van God. En je zou gewoon kunnen zeggen dat ook Jezus aan het kruis, ja, er is van alles gebeurd, daar hebben we ook nog een uitgebreide studie over, maar aan het kruis stopte hij racisme. Het is klaar. Weet je, Israël was geroepen, apart gezet, als voorbeeld voor de naties. Dat als voorbeeld voor de volken. Om licht te zijn, om met God samen te leven. Maar de meesten vonden het gewoon te spannend en hadden de Mozes en de Jozua, gaan jullie maar, want wij vinden het te spannend om God te ontmoeten. En ja, Gods aanwezigheid is krachtig en soms zo krachtig dat mensen gewoon echt even van hun benen gaan en een tijdje even liggen of een tijd trillen. Gewoon omdat Gods aanwezigheid zo krachtig kan zijn. Maar daarmee is het nog niet zo dat we moeten ontwijken en dat we bang voor hem hoeven te zijn. Het is een goede vader die weet wat we aankunnen, die weet wat we nodig hebben. En we hebben hem zo nodig. En dat Israël een voorbeeld was voor de volken, betekent niet dat zij nog steeds bovenaan staan. Want het oude verbond is klaar. Het volk Israël, het mooie is, God heeft ze niet alleen gelaten. God heeft nooit één volk alleen gelaten. Hè, dat is, soms dan lijkt het alsof God alleen bij Israël was en niet bij de andere volken. Maar God heeft alle mensen gemaakt. En God is een God van alle mensen. Jezus stierf voor alle mensen. Alle volken. En er is nu niet meer één belangrijker dan de ander. En dat is precies wat Jezus en Paulus zo duidelijk probeerden te maken. Dat is klaar, dat was het oude verbond. Israël is niet belangrijker meer. En dat betekent niet dat ik iets goedkeur van wat er gebeurt qua discriminatie richting Joden. Nee. Maar er moet niemand gediscrimineerd worden. We moeten zorgen voor wezen, weduwen. We moeten zorgen dat we met liefde mensen benaderen. We moeten zorgen dat we stoppen met geweld. En we moeten stoppen met de een boven de ander zetten. Daar moeten we echt mee stoppen. Want het is Jezus die dat verbond gestopt heeft. En het is super mooi en het spreekt heel erg van het karakter van God. Dat hij Jezus juist uit dat volk heeft laten geboren worden. Ondanks dat ze totaal verprutst hadden. Maar dat laat ook weer zien wie hij is. Dat zijn genade is zo groot. Zijn genade is zo groot. En hij doet recht. Ik ben gewoon heel enthousiast over hoe hij dat aanpakt. En ik denk dat als we daar met elkaar meer op gaan kouwen, dan komen we meer bij het feit dat we Jezus centraal kunnen zetten. Wat deed hij? Hoe deed hij het? En hoe kunnen we mensen lief hebben? Hoe kunnen we stoppen met polariseren? En dat noem ik expres, omdat het gevaar is bijvoorbeeld dat je dan een soort foutvinder wordt van hey, ik discrimineer niet meer, ik ben geen racist meer. Maar degene die dat wel doet, ja, die zijn dan fout. Nee, die ga je ook lief hebben. En ook al vinden ze jou echt heel stom, omdat jij stomme saaie humor hebt, dan nog ga je ze lief hebben. En Jezus zei ook van, joh, mensen gaan je afwijzen. Kan gebeuren, maar weet dat ze mij afwijzen en mijn manier van leven, denken, liefde. En schud het stof van je af en loop door. En als je in Lucas leest, Lucas 9 en 10, dan zie je dat verhaal. En wat belangrijk is, is dat even daarvoor is het moment dat ze langs een dorp lopen. Niet een Israëlisch dorp, maar een ander dorp, Samaritaans grondgebied. En de mensen willen Jezus niet ontvangen. En de discipelen die zeggen, oh, zullen we vuur uit de hemel sturen? En Jezus zegt nee. En het is niet raar gedacht, want bij de periode van Elia en Elisa, die tijd, zie je dat dat wel gebeurde. En dat gewoon 50 man denk ik, even door vuur werd gedood. Maar dat is niet de bedoeling. Dat moet stoppen. En weet je, de kracht van God, die hebben wij als mensen gekregen. Hè? Onze woorden hebben kracht. En onze daden hebben kracht. En het verschilt misschien dat je denkt, ja, wel per mens hoeveel direct gebeurt als jij het uitspreekt. Maar het feit dat ze die kracht hebben gehad, die profeten en ook de discipelen. Ik denk ook aan Ananias en Sapphira. Het feit dat Paulus zoveel kracht had dat zijn schaduw en zweetdoekjes mensen genazen. Betekent niet dat hij zijn kracht altijd goed heeft ingezet. En hetzelfde geldt voor een Elia en Elisa. Zoals Elisa, die ook, dan wordt hij uitgescholden en dan vervloekt hij die kinderen. En al waren het volwassenen, dan nog. Dat is niet de bedoeling. Jezus draait het allemaal om. Stop daarmee. Stop met terugvervloeken. Stop met wraak nemen. Stop met slechte dingen over mensen uitspreken. Stop met vloeken. En stop met vernietigen. Stop met jezelf boven anderen zetten. Stop met jezelf zo belangrijk vinden. Ga nou eens kijken waarom. Wat is de geschiedenis van het feit dat die stad de Joden niet meer hoefde? Waar is de pijn? En zoek de verbinding in plaats van dat je gaat polariseren en vernietigen. En als de verbinding niet lukt, doe het stof maar gewoon van je voeten af. Klaar. En zeg nog wel, het koninkrijk is nabij. Het is ook voor hun. En de enige manier waarop we Satans werken stoppen hier, is Jezus navolgen. Dat is de enige manier. Dat we licht zijn. Leven, liefde. Dat we iets te bieden hebben. Genezing, bevrijding. Gelijkheid, vrijheid. Vreugde. Vrede. Hoe kan jij vrede brengen als jij in denken discrimineert? Dat kan niet. Daar zit er een jaad waar je u tegen zegt. Dus ga aan de slag. Ga kijken wat je onbewust toch doet qua discrimineren. En heb het erover met elkaar. Spreek elkaar erover aan. En ja, dan is het soms even ongemakkelijk aan tafel. Omdat niemand lacht om de discriminerende grap. Of omdat jij niet meelacht. Of omdat je zegt van, hey, kan dit eigenlijk wel? Vind je dit kunnen? En er zijn natuurlijk ook onderwerpen waarvan nu veel discussie is dat mensen zeggen, hé, maar dit kan niet of God vindt dat echt heel erg. Denk bijvoorbeeld aan de LHBTQ+. En dat mensen vanuit hun dogma daar overtuigd zijn dat dat niet kan, dat niet mag, dat God daarvan gruwelt. Nou, dan wil ik je uitdagen om ook gewoon daarin Jezus centraal te zetten. Hoe zou Jezus ermee omgaan? Zou hij zijn voeten laten wassen door een LHBTQ'er? Ik denk het wel. En ik denk dat hij rustig in die 70 ook iemand mee zou lopen. Of misschien meerdere. Waarom? Omdat hij weet dat als ze hem centraal gaan zetten, dan komt het goed. En hoe dat er uiteindelijk uitziet, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat onze taak is mensen bij Jezus brengen. En hun helpen een relatie met Jezus aan te gaan. En of het nou biologisch iets is, of psychisch iets is, of dat het is wat het is. We weten het niet. Ga niet oordelen en heb lief. En dat je de beweging of de gay scene, dat je zegt, ja, dat is toch niet goed. Want nee, klopt, maar ik vind ook paraclubs niet goed. En vreemdgaan is ook niet goed. Hè, dus er is ethiek waarbij we zeggen van, hey, waarin doe je elkaar recht? Waarin doe je je lichaam recht? Waarin doe je je intimiteit recht, je seksualiteit, je partner, je kinderen? Dat is de gemeenschappelijke ethiek en die kun je eigenlijk voor alle culturen, alle volken kun je dat bespreekbaar maken. Maar er zit zoveel hypocrisie in het wegzetten van een bepaalde groep, dat heeft geen zin. Dan zijn we alsnog aan het polariseren. En misschien denk je, ja, maar ik wil juist Jezus naar volgen en God gruwelt daar toch van, dus dan moet ik dat ook veroordelen. Nee, je hoeft dat helemaal niet te veroordelen. Heb lief. Hij vergeeft zijn vijanden, hij heeft mensen lief. Hij laat een hoer zijn voeten wassen. Waarom? Omdat hij het hart ziet. Hij zet mensen vrij. Dat is hoe hij met mensen omgaat. Hij heeft ze lief. Het zijn zijn kinderen. En jij hebt niet te oordelen. Satan heeft niet te oordelen over zijn kinderen, jij ook niet. Mag je, hè, zoals Paulus zegt, we vechten niet tegen mensen, maar tegen machten. Geestelijke machten. Mag je daartegen strijden? Ja, absoluut. Want heel veel mensen zijn verblind. Heel veel mensen zitten gevangen. Maar dat is ook in de kerk. Met religie en dogma. Dus daar mogen we zeker wat mee. En dat is ook goed om die geestelijke strijd aan te gaan. Maar niet tegen die mensen strijden. Heb ze lief. Er zijn natuurlijk ook misschien vragen over. Ja, maar hoe doen we dat dan als kerk? Mogen vrouwen en homo's dan in één keer wel taken doen? Nou, ga eens met elkaar daarvoor zitten. Wanneer mag je een taak doen? Als je perfect bent? Hoeveel mannen kijken de porno? Hoeveel vrouwen kijken de porno? Weet je dat ook van de gewone hetero-stellen? Mogen die wel de taak doen? Weet je dus waar, hoe... Nou, en dat is dus precies waar het om gaat. Kunnen we Jezus centraal zetten? Kunnen we kijken naar onze ethiek? Naar ons innerlijke kompas en die laten vormen door Jezus? En kunnen we in kleine groepen eerlijk zijn over onze worstelingen, over zonden die nog een rol spelen, over keuzes, over gewondheid, over I don't know, ik weet het niet? Nou, en dat zijn allemaal dingen die een andere cultuur scheppen. En dat is voor leiders heel spannend, maar als je die liefde eenmaal kent, dan is het eigenlijk ook weer veel rijker dan de wettische manier van leiding geven. En krijg je gewoon veel meer leiders erbij, want je voedt op en je herstelt en je geneest. En dan kijk je veel meer naar wie is iemand en wat heeft iemand voor talenten en wat kan iemand. En op het moment dat je dingen tegenkomt, dat je denkt, ja, dit is niet wijs, dan moet je kijken van welke taak is dan wel wijs of niet wijs voor die persoon. Maar niet bij de voordeur al grenzen trekken van wel of niet. En ik heb geen pasklaar zo dan wel, zo dan niet. Maar ik denk dat dit het advies is wat ik je mee kan geven. En dat dat heel spannend kan zijn in het begin. En dat er fouten gemaakt kunnen worden. Maar dat je daar van kan leren en groeien. Maar dat het echt het discrimineren doorbreekt. En dat we de liefde centraal kunnen zetten. En dat betekent dus ook opvoeden en begrenzen. Dat betekent niet dat we iemand die ongezond gedrag vertoont, dat die persoon zelf of andere personen daarvan schade lijden. Dus ja, begrenzen, zeker. Opvoeden, zeker. Maar niet uitsluiten. Bij voorbaat al. Want we sluiten nou heel veel groepen uit. En in plaats van dat we mensen lief hebben, veroordelen we ze. En daar moeten we mee stoppen. Yes, discrimineren. Onderzoek het. Ga eens gewoon een tijdje dat je bijvoorbeeld zegt, nou, ik ga de komende maand eens opletten. Hoe denk ik? Wat denk ik? Wat voor grappen? Wat heb ik meegekregen van het huis? Hoe ik dat nu? Hoe is dat op mijn werk? En wat hoor ik op straat? Wat zie ik op tv? Ga eens kijken dat je het bewust kan krijgen. Want vaak is het zo gewoon dat ons brein het gewoon negeert. Of zo normaal vindt dat we geen pling erbij krijgen. Maar door dat echt eens te zeggen tegen jezelf. Hey, ik ga er komende maand eens op letten. Dat helpt. Dan ga je gewoon meer zien. En ga er ook voor bidden. Ga het Nieuwe Testament nog eens lezen. Lees Lucas. En mocht je vragen tegenkomen dat je denkt, hé, wat gebeurt hier nou? Want soms is het best wel dat je denkt, dit is raar. Wat vraagt Jezus hier nou weer van iemand? Of hier lijkt hij toch ook het Joodse volk boven een ander volk te zetten. Nou, kom je zoiets tegen, stel gerust je vragen. Dus blijf er niet mee zitten. En verwonder je gewoon over hoe revolutionair Jezus en Paulus over dit onderwerp zijn. En begin je dag met Jezus centraal zetten. Oké, Heer, jij bent God, jij bent liefde, jij bent licht en verlicht ook mijn ogen, mijn brein, zodat ik helder zie, eerlijk zie en vul mijn hart met jouw liefde, zodat als ik dingen tegenkom die ik fout doe of fout heb gedaan, dat ik een liever en zachter hart krijg en dat ik recht doe waar ik mensen onrecht heb aangedaan. Weet je, ik denk dat het gewoon zo mooi is als we als christenen daarin recht gaan doen. Ik denk dat dat echt geestelijk zoveel doet. Mocht je nu gemeenteleider zijn en denken, ja, maar dit is echt ingewikkeld. Neem ook gewoon gerust contact op, omdat we dan mee kunnen denken van, hé, wat is jouw plek? Wat is je situatie? Hoe kun je dit nou stap voor stap in je onderwijs implementeren? En we zijn er voor elkaar. Laten we elkaar ook hier echt in helpen en met elkaar meedenken.